Welkom. Dit is de podcast waarin je gaat luisteren naar een gesprek tussen pleegouders, ouders, pleegzorgwerkers en jeugdbeschermers. Met elkaar delen zij hun ervaringen over wat zij belangrijk vinden in de onderlinge samenwerking bij een kind dat uit huis is geplaatst. Deze podcast is ontstaan vanuit het project Samenwerken binnen Pleegzorg van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de NVP. Margina gaat in gesprek met de vier deelnemers die hun eigen ervaring delen in een spraakbericht. In de podcast bespreken we dit met elkaar. Luister je mee?
En ik ben dus Margina. Leuk dat je luistert. En zoals in de intro net al gezegd is, ik zit hier niet alleen aan tafel, maar met een pleegmoeder, een jeugdbeschermer, een moeder en een pleegzorgwerker. Zij kennen elkaar allemaal niet en elkaars situatie ook niet.
Ja, ik ben Esther en ik ben moeder van een pleegkind.
Ik ben Sanne en ik ben jeugdbeschermer.
Ik ben Jessica en ik was een pleegmoeder.
Ik ben Aline, ik ben pleegzorgbegeleider.
Ik ben de gespreksbegeleider en iedereen die hier aan tafel zit heeft van tevoren een spraakbericht opgenomen en gedeeld. En dat spraakbericht gaat over de eigen ervaring met betrekking tot de samenwerking rond pleegzorg. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. We doen dit niet zomaar. We hebben namelijk de afgelopen 2 jaar ruim 300 mensen gesproken in verschillende dialogen die allemaal gingen over de samenwerking binnen pleegzorg. In dat project heb ik samen met mijn collega Cor de dialogen begeleid. En die uitkomsten, die opbrengsten zijn eigenlijk zo waardevol geweest dat we jou als luisteraar zeker ook mee willen nemen in die ervaring. En bij die ervaring hoorde dus ook de waarde van de dialoog. Want wat is nou een dialoog? We hebben naamkaartjes voor ons staan waarop een aantal uitgangspunten over de dialoog staan. Het gaat er daarbij om dat we naar elkaar luisteren en met elkaar praten en niet over elkaar. Dat we oprechte nieuwsgierigheid laten zien en dat het niet uitmaakt wie we zijn en welke rangen en standen we hebben. Dat gezegd hebbende, in deze podcast neemt Aline jullie mee in haar ervaringen als pleegzorgwerker. Wat heeft zij ervaren in de samenwerking? En laten we daarom luisteren naar haar spraakbericht.
Samenwerken is bij pleegzorg eigenlijk de basis voor een goed lopende plaatsing. Als ik denk aan de plaatsingen die ik begeleid waarbij de samenwerking heel goed gaat, dan heeft dat vaak te maken met een open communicatie. Dat zijn de plaatsingen waarbij ik zo ineens per 4 maanden samen met de jeugdbeschermer of jeugdconsulent op huisbezoek ga. Dan spreken we samen alle zaken door waarvan het handig is dat we dat tegelijkertijd horen. We delen dan veel met elkaar en trekken samen op. Dat kan bij de ouder of bij de pleegouder thuis aan de keukentafel zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van een jong meisje, waarbij vooral de vader betrokken is. Moeder is helaas bij ons uit beeld geraakt. Die vader sluit dan ook gewoon aan bij een huisbezoek van de gezinsvoogd en mij in het pleeggezin van zijn dochtertje. Het meisje zelf loopt rond en ziet dat we samen optrekken en het over haar hebben. Ze vindt dat eigenlijk heel gewoon. Bij netwerkplaatsingen zie ik vaak dat het al wat natuurlijker op deze manier verloopt. Ik begeleid een plaatsing van een kind wat bij zijn grootouders opgroeit. En toen het wat beter ging met moeder, was ze er steeds als ik op huisbezoek kwam. Ze heeft last van verslavingsproblematiek en heeft ook periodes in haar leven dat het wat minder gaat. In die tijd had haar zoon dan wel contact met haar, waar hij ook mee belast werd. Hij kwam zelf bij haar op bezoek en zag dingen gebeuren waar hij zich zorgen over maakte. Ik ben toen wel eens met hem meegegaan om met zijn moeder te spreken en om met haar in contact te blijven. Het vertrouwen is vaak weg bij ouders als het kind uit huis wordt gehaald. Of als het kind uit huis gaat omdat het ouders zelf even niet lukt. Dan heeft het vertrouwen een deuk opgelopen. Om op dat moment geconfronteerd te worden met een pleeggezin die het van je over gaat nemen en dan ja, de betere ouder is, maakt het moeilijk om elkaar te vertrouwen aan het begin van de plaatsing. Bovendien gaan er onbekende mensen voor jouw kind zorgen. Wat ik in de praktijk vaak zie, is dat het heel erg helpt als de pleegouder een vragende houding heeft. Van hoe deed jij het altijd? Wat werkt om hem in slaap te krijgen? Wat werkt om haar iets te laten eten? Of wat deed je dan als ze niet at? Soms willen pleegouders ook gewoon weten hoe het eigenlijk altijd ging thuis. Als je daarop doorvraagt, geef je de ouders weer positie. Zij blijven ouders, zij hebben zelf een geschiedenis met het kind en dat gaat door in het pleeggezin. Niet alles begint overnieuw. Het is zo belangrijk dat zowel het kind als de ouders gezien worden in wie ze zijn en in wat ze nodig hebben. En op welke manier ze dan mee kunnen denken. Dat er over hun wensen en verwachtingen gepraat wordt en dat er op elkaar afgestemd wordt om samen voor het kind te gaan.
We hebben geluisterd naar de ervaring van Aline als pleegzorgbegeleider. En ik hoor heel erg een warm pleidooi voor het samen optrekken van ouder en pleegouder. Hoe is dat voor jou, Jessica, als pleegmoeder?
Ja, wat me raakt in het verhaal van Aline is, je hebt het over positie hè, van ouders en pleegouders hierin. En dat ik me in het verhaal eigenlijk realiseerde, we hebben het vandaag veel over gelijkwaardigheid. En toen dacht ik, ja, volgens mij, dat is een mooie term. En tegelijkertijd gaat het volgens mij om respect, om wat je op dat moment kan bieden. En dat je daarover het gesprek met elkaar hebt over welke verwachting heb je, wat heb je nodig om in die positie die je hebt rondom dat kind het beste te kunnen leveren wat je op dat moment kan.
En wat betekende dat heel concreet voor jouzelf in je rol als pleegmoeder?
Nou, in mijn situatie had ik meer gehoopt van de pleegzorgbegeleiding dan ik heb gekregen. Zoals Aline het vertelt, zo had ik het graag gewild. En daarmee bedoel ik hè, dat in mijn geval had ik pleegzorg eigenlijk heel erg nodig om de brug te zijn tussen mij en de moeder. Terwijl vanuit netwerkplaatsing hadden we al een brug, maar het was een nieuwe brug. En als ik Aline hoor praten, denk ik, ja, daar heb je gewoon gesprek voor nodig met elkaar en open. En wat je ook op het kaartje hebt staan, hè, oprechte interesse van maar hoe doe je dat dan? En wat betekent dat voor jou? En wat heb je nodig? Dat soort open vragen stellen met elkaar.
Esther, wat roept het bij jou op?
Ja, dat ik dat ook wel gemist heb, dat ik in een gesprek betrokken werd door pleegzorg bij de pleegouders. Dat ik amper contact heb gehad met de pleegzorgmedewerker, dus... Ik vind het dan heel bijzonder om te horen dat het in Aline haar geval wel in ieder geval haar streven is. Maar ik heb daar eigenlijk heel weinig van gemerkt. Of, wat ik dan weer heel jammer vind. Dat klinkt inderdaad heel goed wat ze omschrijft. Zeg maar, dat ze ook een ouder erbij haalt die wellicht wel eens terugvalt in haar problematiek. Maar dan toch weer de kans krijgt op het moment dat ze weer wel in staat is om iets te betekenen of mee te praten.
Ja, dus ze vertelt het dat ook heel mooi. Ik vind dat jij dat heel mooi woorden aangeeft. Dat iemand soms zwakke periodes heeft en soms wel krachtig is. En dat niet dan alleen de zwakte blijft, maar dat ook kracht dan weer benut wordt om een ander iets te leveren in relatie tot het kind. En ik denk dat dat ook is wat jij herkent.
Ja, überhaupt de uitnodiging is natuurlijk al heel positief van dat je gewoon... met z'n allen erover praat. En dat het kind het ook normaal vindt dat er met z'n allen over gepraat wordt. Want ze zijn nou eenmaal allemaal betrokken. En dat dat gewoon heel mooi is, als dat kan.
Sanne?
Ja, wat mij opviel en raakte en waar ik me bewust weer van werd, was dat inderdaad een ouder uiteindelijk het kind vaak het beste kent. Dus dat we inderdaad daar ook veel meer... gebruik van kunnen maken door te vragen inderdaad die kleine dingen van... vindt hij het lekkerst op zijn boterham? Of hoe gaat hij fijn naar school? Of hoe wil hij het liefst in bed worden gestopt? Welke knuffels vindt hij fijn? En om daar echt ouders meer in hun kracht te zetten... en niet opnieuw het wiel uit te hoeven vinden als pleegouder... maar daar ook gewoon gebruik van te maken, omdat een moeder of een vader het kind gewoon het allerbeste kent als ze een tijdje voor het kind hebben gezorgd.
Ja, Aline zegt ook letterlijk, niet alles begint opnieuw.
mag ik daarop reageren, Magina? Want ik realiseer me dat me raakt wat je zegt, want het klopt natuurlijk. En als pleegmoeder denk ik, ja, ouders zijn soms ervaringsdeskundigen in de zorg voor een kind, maar soms pleegouders ook. Die weten dan soms wel welk knuffel die heel graag in het pleeggezin in bed wil. Of die weet welk hapje die het lekkerst vindt. En dat weten ouders soms nog niet. En dus ik heb het soms ook wel gemist dat die andersom gebruikt werd. Van, goh, mogen jullie ook vertellen als pleegouders wat het kindje bij jullie laat zien? In plaats van dat het verhaal van de ouders heel groot gemaakt werd. Ja, maar als een voorbeeld, ons pleegkindje huilde bij ons nooit. Pleegkindje huilde bij ouders 24 uur per dag. Ik dacht, dat kan niet, maar dat was wat moeder heel vaak zei. Dan dacht ik, waarom gaat nou niemand bij ons vragen? Wat doen jullie dan? Wat gebeurt er dan waardoor die bij jullie niet huilt? Kunnen we dat bij ouders ook helpen voor elkaar te krijgen? Dan dacht ik, ja, je mag mij ook gebruiken tussen aanhalingstekens als informatiebron.
En ik denk dat we dat als jeugdbeschermer wel heel vaak soort vergeten. Dat we een pleegzorgwerker inzetten voor de pleegouder en als jeugdbeschermer vaak bezig zijn met het geheel en meer met de ouder en met het kind dan inderdaad ook van die kwaliteiten en kennis gebruik te maken.
Hoe is dat voor jou, Aline?
Ja, als je het in het begin al goed hebt opengegooid, dan ik denk dan aan een plaatsing waarbij bij het bedritueel was het dan bij het kind thuis was het kind dan gewend om pap, mama voor het slapen gaan een kusje te brengen en dan te gaan slapen. En dat hield natuurlijk op in het pleeggezin. En hij was wel met zijn ouders bezig. Dus vroegen die pleegouders om pasfotootjes van de vader en moeder. Die hebben ze aan zijn bed geplakt. En dan gaf hij het bed op die fotootjes eerst kusjes en dan kon hij dan slapen. Dus dan zet je dat ritueel voort, zeg maar. Maar op een gegeven moment ging het met die ouders wel beter, waardoor het kind ook wat meer, nou, uiteindelijk ook terug naar huis bleek te kunnen gaan. En het verraste mij als pleegzorgbegeleider eigenlijk wel dat toen dus de ouders vroegen van maar hoe gaat hij altijd in slaap vallen? Wat is jullie bedritueel? En meer van dat soort dingen. En ik denk dat dat een beetje in gang is gezet door het begin. Het mooiste is natuurlijk als je die communicatie rechtstreeks hebt. Want hoor je dat via de pleegzorgbegeleider, dan zit er toch ruis op de lijn. Dan zeg ik misschien net wat anders. Eigenlijk zou je het gewoon van de pleegouder zelf willen horen als ouder. Als een ouder daar open voor kan staan. Dat zou het mooiste zijn. Dan kun je daar ook op doorvragen.
Ja, het lijken hele kleine dingetjes, hè? Maar die maken zo'n groot verschil als je daar ook al gezamenlijk in op kunt trekken. En het niet zo is, wij weten alles of ik weet alles. Nee, samen weet hij het meest.
Het gaat om het kind ook, hè? Ja, want het is wel leuk dat we het over de afstemming hebben, maar daar vind je elkaar ook altijd in. Want als je dat dan bedenkt, van ja, maar hoe zou het dan voor het kind zijn om te schakelen tussen die beide omgevingen? En hoe fijn zou het dan voor het kind zijn als de beide omgevingen dat al van elkaar weten en een paar dingen hetzelfde doen?
En hoe kunnen we hier nou veel meer nog van krijgen? Iemand een idee? Hoe kan dit nou meer worden dat ook dit soort hele praktische dingen waarvan ik denk, als ik het kind ben, hoe fijn is het dat mijn vader en moeder ook naast mij liggen, zeg maar, als ik dan ga slapen, hè? Vanuit dat voorbeeld wat je deelt. Betekent dat dan dat meer volwassenen over hun eigen schaduw moeten stappen? Wie wil er iets zeggen? Esther?
Nou ja, ik zou ook zeggen van, bijvoorbeeld foto's maken of ik schreef wel eens een verslagje van wat mijn kind dan bij mij had gedaan die dag en dat ging dan mee naar de pleegouders. Dat soort dingen, weet je wel. Gewoon delen wat je met elkaar hebt meegemaakt. En ook wat je wil delen. Maar dat er gewoon vanzelfsprekend is dat je iets deelt, zeg maar. En dat kan klein zijn, maar dat kan ook groot zijn. Maar je kan ook met elkaar aan tafel als je goed met elkaar overweg kan. Maar alleen een kaartje of iets of een foto of zo kan ook al. Geef iets mee voor de pleegouders. Of andersom voor de biologische moeder. Of als het kind weer daar naartoe gaat. Of...
Ja, ook een beetje het respect, hè, denk ik. En het vertrouwen in elkaar. Sanne, ik zie jou heel hard denken, denk ik.
Ja, klopt inderdaad. Ik zat gewoon nog even op je vraag te denken van, nou, hoe zou je dat meer kunnen laten zijn?
Ik moet denken aan waar we het eerder op de dag over hadden. Dat je eigenlijk zou wensen dat iedereen die in de hulpverlening zit een keer zelf even pleegouder mag zijn. Niet elke huisarts hoeft elke ziekte gehad te hebben, zeiden we al. Maar soms helpt het zo als je even in iemands schoenen kan en durft te staan. En dan gaan we kinderen als asielkatjes gebruiken. Maar is het wel heel mooi, denk ik, om als hulpverleners ook te gaan kijken, wat doet het met mij? Wat vraag je als organisatie van ouders? Wat vraag je van pleegouders? Wat betekent het voor het kind? En dat kun je soms niet goed inschatten als je in je professionele rol zit. Dus dat vind ik een hele belangrijke.
Ja, dus eigenlijk het maximale inleven in elkaar. Ja, misschien nabootsen of in ieder geval voor elkaar krijgen.
Ja, ik ben wel, door dat ik pleegmoeder ben geworden, ben ik me gaan realiseren dat ik misschien ook wel onmogelijke vragen heb gesteld toen ik zelf als jeugdzorgwerker werkte. En dan denk ik, dat kun je niet voelen tenzij je aan de andere kant van de tafel zit. Maar hoe kunnen we dat dan wel doen? Nou, misschien door dat voorbeeld wat jij gaf van even voorstellen als je in elkaars schoenen gaat staan.
Ja, Nee, daar kan ik me echt wel ook in vinden. En ik denk dat dat zeker als professional echt wel belangrijk is. Maar misschien dat ook een pleegouder of een ouder zich daar wat meer in kan leven. Wat de rol van de jeugdbeschermer dan is. En wat die voor beslissingen moet nemen. Of hoe ingewikkeld dat ook soms, heel vaak kan zijn. Dus dan inderdaad niet alleen dat wij als professionals in de schoenen van ouders of pleegouders gaan staan, maar ook andersom. Zodat je elkaar ook gewoon wat beter kan begrijpen en dan ook weer kan vinden voor je verdere samenwerking.
Aline, aan jou.
Ja, we delen natuurlijk. Ik deel hier voorbeeldjes over goedlopende samenwerkingen, maar de praktijk is best wel eens soms weer barstig. En er zijn ook wel plaatsingen die ik begeleid heb waarbij de ouders uit beeld waren of toch weer terugkwamen in beeld, maar dan weer uit beeld gingen. En dat deed zoveel met het pleegkind. Dat aantrekken, afstoten, zeg maar, of opnieuw de afwijzing ervaren die je eigenlijk door het trauma van uit huisplaatsing ook hebt ervaren. En dan soms is het natuurlijk niet ideaal. En dan denk ik ook dat je als jeugdbeschermer dan moet zeggen van, nou, kies nu voor duidelijkheid. En het contact loopt via mij bijvoorbeeld. Hè? Die situaties zijn er ook. Ja.
Ja, je wil als jeugdbeschermer weer je een kind ook beschermen. Dus wat er in jouw introductiestukje, wat je ook zei van, nou, ik laat een kind naar zijn ouder gaan die wel terugvalt in de problematiek. Esther reageerde erop van, nou, ik vind dat heel mooi. En ik denk dan ook wel van, ik vind dat ook best heel erg spannend. Want ja, je confronteert zo'n kind dan wel met de ouder die niet altijd stabiel is. Wat gebeurt daar en wat doet dat met het kind, zeg maar? Dat vind ik als jeugdbeschermer wel heel erg spannend, wat daar dan gebeurt. En dat hoeft niet altijd, maar het kan wel.
Ja, het was voor mij ook spannend, want dat is een vrijwillige plaatsing. Dus er is geen jeugdbescherming betrokken. Ik ben eigenlijk de enige die dan kan denken. Ja, ik denk dan ook van, nou, laat me maar eens meegaan. Want is dat eigenlijk allemaal wel oké? En deze jongen die woonde bij Open Oma. Dus er blijft altijd, ja, allemaal hetzelfde dorp. Dus er blijft toch een soort contact bestaan. Of hij hoort er wel van. Of hij denkt van, het gaat niet goed. Ik ga even kijken. En hij vertelt dat niet aan Open Oma. Dus dat is niet ontstaan vanuit een volledig vertrouwen van, nou joh, blijf maar lekker gaan. Je moeder heeft misschien een slechte tijd, maar het is fijn dat je de band onderhoudt. Nee, dan ging ik ook mee om te kijken van, nou, hoe gaat het dan nu eigenlijk? Wat ziet hij dan als we daar onverwachts aan de deur staan?
Ja, want daar wil je dan een kind wel in beschermen.
Ja, en volgens mij gaat het dan niet alleen om dat je een kind weghoudt bij zijn ouders door hem zo te beschermen. Maar soms help je een kind ook met, dit is zijn ouder. En hoe ga je daar dan mee om? Want dat blijft ook, als hij nadat hij 18 is, zijn moeder of zijn vader.
Ja, alleen een kind moet dat natuurlijk dan wel leren. En daar heeft hij dan wel, denk ik, hulp bij nodig.
Ja, maar daarom zitten we hier bij de NVP. Te kijken hoe kun je vanuit pleegzorg een kind ook ondersteunen. Om daar wel in te blijven ontwikkelen. Maar ook contact te hebben met zijn ouders.
Esther.
Ja. Ik vind het gewoon heel gevaarlijk om op. Op zeg maar een situatie waarbij je een ouder. In mijn geval dan een psychose kreeg. Om op basis van die ooit gekregen psychose te zeggen van, nou, we houden dat kind bij moeder weg. Zo leek het er bij mij wel op, zeg maar, dat dat zo zou gaan. Totdat ik zelf zei van, ja, na 2 jaar van, ik ben al psychosevrij, mag ik misschien eens een keer alleen zijn met mijn kind, want dat mocht ik niet. Ik snap dat het spannend is. Ik vond het zelf ook nog spannender, denk ik, dan dat de jeugdbeschermer het vond. Dus dan denk ik van, ja, hoe hoog kan je die spanning opbouwen? En dan krijg je weer hetzelfde probleem. Want hoe hoger die spanning opgebouwd wordt, hoe groter de kans dat het misgaat. Je hebt ook mensen nodig als ouder die je vertrouwen in wat je wel en wat je niet kan. En je weet, niemand weet wat die wel. Hetzelfde geld krijgt die jeugdbeschermer morgen een psychose. Zou ook zomaar kunnen. Dus dan denk ik van, ja, waar is het kind veilig? Weet je wel, dat vind ik best heel discutabel. Ik weet heus wel dat er extreme gevallen zijn in de jeugdzorg. Maar er zijn ook heel veel gevallen die in een middengebied zitten. En denk van, die mensen verdienen gewoon een kans. En ook vertrouwen. Dus dat op die stoel zit ik, maar niet vijandig, maar wel dat ik heel strijdbaar ben, zeg maar. Dat ik denk van, ja, die ouders zijn zo belangrijk. Dat kind wil die ouders bijna koste wat kost accepteren. Daar zou je misschien voor een deel moeten beschermen. Maar voor een ander deel blijven ze ouders of haar ouders.
Eigenlijk komt hier op tafel waar het echt over gaat. En hoe ontzettend belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan. En hoe genuanceerd ieder geval, iedere casus is. En hoe kun je met elkaar op zoek gaan naar wat passend is. En wat op moment X passend is, hoeft dat op moment Y niet meer te zijn. Omdat er ook tijd overheen gaat. Dus ik wil, hoe jammer dan ook, naar de afronding van het gesprek. En jij klonk heel strijdbaar, Esther, dat is ook goed. Wat neem jij mee uit dit gesprek? Wat wil je meegeven?
Ja, dat iedereen het waard is om voor een deel mee te doen in de opvoeding. En als daar hulp bij nodig is, is er niks mis mee. Maar als je als biologische ouder erbij betrokken wilt zijn, of misschien zelfs uiteindelijk weer kan overnemen, dan is het alleen maar mooi, denk ik.
Sanne, wat neem jij mee?
Ja, ik denk dat ik wel meeneem om toch wat vaker in elkaars schoenen proberen te staan. Om dat misschien ook met elkaar te bespreken. Om zo toch nog duidelijker een beeld te krijgen wat ieders rol is. En wat diegene dan ook kan betekenen in het proces. Zodat daar ook geen teleurstellingen in zijn.
Jessica.
Wat ik meeneem van vandaag eigenlijk, van alle gesprekken, is respect voor ieders positie.
Ik neem mee dat er echt een enorme ingewikkeldheid in zit van het in elkaar schoenen staan en het inleven. En want ik merk ook met dat we met al die verschillende mensen aan tafel zitten, dat ik zelf ook aan het schakelen ben tegen wie ik wat zeg en welke woorden ik dan kies. Terwijl het gaat allemaal over dezelfde situatie. En dat neem ik nu mee naar huis. Dat ik denk van, het gaat wel over dezelfde situatie. We hebben allemaal ongeveer hetzelfde in het hoofd. Maar ik ben me er dan van bewust of ik met Esther, de ouder, in gesprek ben. Of met Sanne, de jeugdbeschermer. Of met Jessica, de pleegouder. Dat is, die ingewikkeldheid, die is er gewoon. Ja. Die is er gewoon in pleegzorg.
Ja, en dan kunnen we er beter woorden aan geven met elkaar dan dat we doen alsof het er niet is. Want daar wordt het alleen maar groter van, denk ik. Dat is een van de lessen die we vandaag toch ook weer meenemen. Iedereen bedankt voor het gesprek en ook grote dank aan de luisteraars.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast over samenwerken binnen pleegzorg. Wil je meer weten of zelf een keer een dialoog organiseren of bijwonen? Neem dan vooral contact op. Je vindt onze gegevens op onze website www.denvp.nl/samenwerken. Aan deze podcast werkte mee Esther, Jessica, Aline, Sanne, Margina, Cor, Stefanie en Jorien. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met Jesse Straver Music, De Leertoco en Zo Zorg Ik. En financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Dankjewel voor het luisteren.